Het is goed om weer in jullie midden te zijn. We hebben een aantal keren stilgestaan bij 1 Petrusbrief. En we hebben daarbij eigenlijk drie keer nu stilgestaan. De eerste keer hebben we iets gezegd over genade, Gods genade in de redding. Toen hebben we namelijk hoofdstuk 1 stilgestaan. We hebben de tweede keer iets gezegd over Gods genade in onderdanigheid of Gods genade in de gehoorzaamheid. En toen hebben we met name ook stilgestaan. Stel nu dat je meester je onterecht behandelt. Hoe ga je daar nu mee om? De derde keer hebben we stilgestaan bij, en dat is denk ik hoofdstuk 3 denk ik geweest, met bij het lijden. Gods genade in het lijden. En vanochtend gaan we met elkaar nadenken over het laatste gedeelte. Waarom heeft Petrus nu deze brief geschreven? Wat wilde hij nu graag? Waar wilde hij uiteindelijk nu zijn punt maken? Nou, daar gaan we nu over nadenken. En dat is het laatste gedeelte, 1 Petrus hoofdstuk 5. Laten we dat gaan opslaan en met elkaar ook gaan lezen. En als jullie dat hebben opgeslagen, dan ga ik mijn bril nog even pakken, want dat ga ik niet meer redden. Zo heel af en toe zit ik nog een beetje in de ontkenningsfase, maar nee, hè? Maar gewoon accepteren, hè? Goed. 1 Petrus 5, vers 10. Er staat boven zegen, afzender en groeten. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is, waarin u staat. Uw goede mede-uitverkorenen, gemeente die in Babylon is, en Marcus, mijn zoon, groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. Nou, hier sluit Petrus zijn eerste brief naar de verschillende gemeentes mee af. En we gaan over drie dingen nadenken met elkaar. Drie dingen. Het eerste waar we over na gaan denken, en dat kun je ook terugvinden in de tekst, is het woordje, twee woordjes, alle genade. Vers 10. Alle genade. Vers 10. Het tweede waar we over na gaan denken is ware genade, dat is vers 12, ware genade. En het laatste waar we over na gaan denken, dat is onbetaalbare genade. Dat staat niet zozeer in de tekst, hoewel je zou nog kunnen zeggen, vers 10, Petrus komt uiteindelijk uit bij aanbidding, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Nou, en daar, als je denkt aan de Heer Jezus, dan zul je het moeten denken aan onbetaalbare genade. Dus we gaan over drie dingen nadenken. Alle genade, ware genade en onbetaalbare genade. In de tijd waarin wij leven, gaat eigenlijk alles om veiligheid. Alles moet veilig zijn. Veilig in de zin van, we hebben veiligheidscamera's, veiligheidshelmen, veiligheidsgordels, veiligheidsschoenen, veiligheidshesje, veiligheidsrekje, een veiligheidsregio en veiligheidsraad. Alles is er eigenlijk op gericht dat we in veiligheid kunnen leven. Maar als we denken aan de brief van Petrus, dan heeft hij behoorlijk wat onveilige dingen genoemd. onveiligheid als het gaat om een overheid die wij moeten gehoorzamen. Maar als we denken aan de tijd van Petrus, was dat zeker geen veilige overheid, maar was een onveilige overheid vanuit Rome. Je zou kunnen denken aan de werkgever, die meester, die die slaaf slecht behandelde. Dat was een onveilige situatie. Een huwelijk wat onveilig was, gemeentes die onveilig zijn, ook dat wordt allemaal benoemd. En uiteindelijk hebben we het ook nog over vervolging gehad. Nou, als er iets een onveilige situatie is, is het wel een gemeente die vervolgd wordt. Dus wij snakken en doen er alles aan om in veiligheid te leven, terwijl Petrus in zijn brief heel veel onveilige situaties heeft genoemd. In hoofdstuk 5 zegt hij dan ook nog eens een keer, en de Satan gaat rond als een brullende leeuw. Nou, dat is een onveilige situatie. Als een Satan rondgaat als een brullende leeuw. En natuurlijk hebben die mensen in die tijd het liefst die onveilige situaties omzeild. Het liefst waren de mensen in die tijd ook om die onveilige situaties heen gegaan. Dat is niet anders dan wij vandaag. We vinden het niet leuk om door onveilige situaties te moeten gaan. Het liefst gaan we er omheen. En toch hebben we allemaal in meer of mindere te maken met onveilige situaties. Onveiligheid. En de vraag is, hoe ga ik hier nu mee om? 1 Petrus 1 zegt, daarin verheugt u zich, ook al wordt u nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen. Voor een korte tijd. Als je kijkt op de eeuwigheid, is het de korte tijd van onveiligheid. Maar het is er wel. En 1 Petrus 5, wat we nu met elkaar gelezen hebben, zegt ook, de God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden. Het is een korte tijd op de eeuwigheid, maar het is er wel, die onveiligheid. En hoe kan ik me nu, ondanks de onveiligheid, die overheid, die gemeente die onveilig is, het lijden waar we mee te maken hebben, de vervolging waar we mee te maken hebben, hoe kan ik nu in die onveiligheid veiligheid krijgen? Hoe kan ik me veilig voelen? Hoe kan ik mij zeker voelen? Hoe kan ik in een onveilige situatie toch basis hebben in mijn leven? Dat is de vraag die we vandaag gaan beantwoorden. Wat is nu de basis ondanks de onveiligheid? Wat is de basis van een antichristelijke, als een antichristelijke overheid ons vervolgt? Wat is de basis van een werkgever die me slecht behandelt? Hoe moet ik daar nu mee omgaan? Wat is nu de basis van een Satan die rondgaat als een brullende leeuw en kijkt wat hij kan verslinden? En niet alleen gaat hij rond als een brullende leeuw, maar hij gaat ook nog eens een keer rond als een sissende slang. Als een engel van het licht. Je zou kunnen zeggen dat Petrus daar in zijn tweede brief op ingaat, als hij daar met name gaat inzoomen op dwaalleringen. Hij zegt bijvoorbeeld in 2 Petrus, maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Dus een brullende leeuw door vervolging en een sissende slang in de gemeente, doordat de dwaalleringen in de gemeente komen. En vaak heb je dat niet eens in het begin in de gaten. De leraren komen en op een gegeven moment merk je, is het wel de zuivere leer? Wij hebben een tijdje in Suriname gewoond, 2 jaar. Als fysiotherapeut trouwens. Als fysiotherapeut in Suriname gewoond. Een aanrader. Als je zat bent, kun je naar Suriname. Dat was op een gegeven moment dat we zaten lekker op het terras, zonnetje erbij. En wat kwam er over het pad? Een slang. Nou, vertel ik dit verhaal heel regelmatig. Dus die slang die is ongeveer al 3-4 meter groot geworden door de jaren heen. Maar het was maar een slang van 50 centimeter. Ik moet eerlijk zijn, een slang van 50 centimeter. Maar goed, een slang in mijn tuin. Dus ik tegen Jeanette, dit zal ik wel eens even oplossen. Ik pakte de bezemsteel, liep naar de slang toe. En als een echte Tarzan stond ik daar om die slang eens even achter op het koppie te slaan. Maar ik sloeg en op dat moment sloeg ik op de grond, brak mijn bezemsteel. En voordat ik wist, stond er een 50 centimeter slang boven op zijn staart naar mij te kijken. Deze Tarzan liep hard weg. Op verschillende manieren kan het voor een christen onveilig zijn. Nou, daar zegt Petrus van alles over. En de vraag is dan, wat is nu de basis waar ik op ga staan? Je zou ook kunnen zeggen, waar ren ik nu naartoe? Niet wegrennen, maar of als je wegrent, waar ren ik nu naartoe? Nou, ik denk dat hier het antwoord wordt gegeven in dit laatste gedeelte. Waar rennen we naartoe in onveiligheid? Wat is de basis als we onveilige situaties terechtkomen? Genade. Genade. Kijk maar in vers 12, met de hulp van Silvanus, zo zegt Petrus dat, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven, u aangespoord en betuigt dat dit de ware genade van God is waarin u staat. Als je onveilige situaties meemaakt, gemeente, ga terug naar daar waar het uiteindelijk allemaal begon. Dat is Gods genade. Dat wil hij de gemeente meegeven. Als je te maken krijgt met een brullende leeuw, als je te maken krijgt met een sissende slang, ga terug naar Gods genade. Nou, wat is dan die genade? 1. De God van alle genade. Alle genade. Niet een beetje genade. Niet een beetje. Het is niet als bij de groenteman of de slager. Mag het een onsje meer zijn? Nee, als het gaat om alle genade, dan is dat royale genade. Dan is dat gehele genade. Dan is dat alles. Johannes die zegt in zijn evangelie, en uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. Het is als het ware, je staat in de branding met je voeten en je benen van de zee. En je ziet, je hoort en je voelt de zee als het ware over je heen komen. En de ene golf is nog niet langs je benen, of de andere golf komt alweer. Genade op genade. Het is alle de genade die over je heen komt. Dat is hoe God het bedoeld heeft. Genade op genade. De ene golf van genade is uitgerold, maar Gods volgende golf van genade komt alweer. Efeze 2 vers 7 zegt, opdat hij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Het is alle genade, en Paulus zegt in Efeze, het is alles overtreffende genade. Het is met niets anders te vergelijken. Het is uitmuntende genade. Nou, wat is die uitmuntende, die overtreffende, die royale genade dan? Nou, dat de oude mens niet in verbinding stond met God. Het is God die in zijn liefde en genade naar ons heeft omgezien. Wij waren niet op zoek naar God, maar het is God die naar jou heeft omgezien. Het is God die jou heeft vrijgesproken van al je zonden. Het is God die in zijn Zoon Christus jou levend heeft gemaakt. Het is God die jou in Christus heeft geplaatst. Dat is alles overtreffende, royale, heerlijke, machtige genade. Stel, twee bouwvakkers zijn aan het bouwen. En de ene bouwvakker die houdt zijn hand op en de ander die gaat stenen stapelen. Ene steen naar de andere. En op een gegeven moment zegt zijn collega, ik hou het niet meer. En laat alles vallen. Dat is royale, overtreffende, uitmuntende genade. Je zou haast zeggen, als je gaat nadenken over genade, dan moet je op een gegeven moment zeggen, ik hou het gewoon niet meer. Dit is niet alleen maar genade die ik heb ontvangen bij mijn bekering. Dit is niet alleen maar genade die je me uiteindelijk in het eeuwige leven brengt. Maar dit is genade waar ik iedere dag uit leef. Een christen leeft iedere dag van royale genade. De ene golf van genade komt over de andere golf van genade heen. En daardoor kan ik het lijden, daardoor kan ik vervolging, daardoor kan ik gehoorzaamheid, ondanks dat mensen mij wat aandoen, kan ik volhouden, omdat ik weet, ik leef vanuit royale genade. Alles gegeven in de Zoon, voor mij. Dat mag ons leven versterken. Iedere dag, als je uit bed stapt iedere morgen, dat je denkt, ik leef uit genade. Ik heb alles in Christus ontvangen. Geprezen zij zijn naam. Waar ik ook in zit, hoeveel moeite en lijden ik meemaak of moet meemaken. Ik leef vanuit kostbare, rijke, royale genade. God heeft mij alles gegeven in zijn Zoon. Het is alle genade, maar vers 12 zegt ook, het is ware genade. Het is echte genade, het is effectieve genade. Het is genade die ik niet verdiend heb. Dat betekent genade ook, hè? Iets wat ik niet verdien, maar toch ontvang. Ik verdien oordeel en ik ontvang vrijspraak. Ik verdien straf voor al mijn zonden, maar ik ontvang vergeving. Ik verdien de dood, maar ik krijg het leven. Ik verdien afwijzing en ik krijg een waar welkom. Ik verdien dat ik weggedrukt word en ik ontvang een omhelzing. Dat is genade. Ware, echte genade. En als we in de hemel komen, kunnen we niet zeggen, ik ben hier in de hemel nu bij God op grond van mijn geloof, omdat ik geloof. Ik ga het uitleggen hoor. Ik ben niet in de hemel omdat ik heb vertrouwd. Ik ben niet in de hemel op basis van mijn Bijbel lezen. Ik ben niet in de hemel op grond van mijn bidden. Ik ben niet in de hemel door mijn goede werken. Ik ben niet in de hemel doordat ik iedere week in de kerk zat. Ik ben niet in de hemel omdat ik gedoopt ben. Ik ben niet in de hemel omdat ik iedere maand aan het avondmaal ga. Genade begint niet bij mij. Maar genade begint bij God. Genade is op grond van het werk wat Christus voor mij gedaan heeft. Genade begint bij het volbrachte werk van de Heer Jezus op Golgotha. Als we voor de genadetroon staan, dan ga ik me realiseren. Ik sta hier niet op grond van wat ik gedaan heb. Als ik voor de genadetroon sta, sta ik niet op grond van mijzelf. Sterker nog, als we voor de genadetroon staan, dan ga je realiseren, ik had hier eigenlijk helemaal niet binnengelaten hoeven te worden. Maar ik ben voor de genadetroon op grond van het werk wat Christus gedaan heeft. Ik ben in de hemel voor de genadetroon op grond van het werk wat de Heer Jezus gedaan heeft. Hij heeft de toren over de zonde gedragen. Eigenlijk had het op mij terecht moeten komen, maar het is op hem terecht gekomen. Gods toren over de zonde. En daarom ben ik nu hier. Het is door Jezus alleen dat ik gerechtvaardigd ben. Het is door Jezus alleen dat ik schuldenvrij ben. Het is door Jezus alleen dat ik royale, onverdiende genade heb. John Newton leefde in de 18e eeuw. John werd opgevoed door een gelovige moeder. Maar zijn moeder stierf jong. En hij ging met zijn vader op het schip. Een rauwe wereld. Met rauwe mannen. En John leefde daar een losbandig leven. Uiteindelijk komt hij in de slavenhandel terecht. En hij maakt een puinhoop van zijn bestaan. Een aantal keren ontsnapt hij ternauwernood aan de dood. Een van die keren was dat hij terechtkwam met zijn schip in een enorme storm. En hij was aan het dek aan het werk, maar zijn werk zat daar erop. En hij ging onder het dek en een andere groep mannen nam het daar over van hem. En de golven sloegen over het dek en al die mannen werden meegesleurd de zee in. En John Newton niet. Het was John die toen ging nadenken over zijn leven en over dat wat zijn moeder hem had geleerd. En hij erkende dat hij hulpeloos en hopeloos was en is zijn heil gaan zoeken bij de Almachtige God en is tot geloof gekomen. Hij is kapitein geworden en hij ging verder op de scheepvaart en was niet alleen kapitein, maar hij was ook dominee op het schip. Uiteindelijk is hij ook voorganger geworden in een kerk. En hij heeft vele liederen geschreven, waaronder Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Genade, zo oneindig groot. Verbazingwekkende genade, hoe zoet het geluid, die een ellendeling als ik redde. Eens was ik verloren, maar nu ben ik gevonden. Was blind, maar nu kan ik zien. John is gaan begrijpen wat royale, onverdiende genade is. Het heeft zijn leven getransformeerd. Het heeft zijn leven totaal veranderd. En van de onveilige situatie van scheepvaart, de onveilige situatie van de mannenwereld, ontving hij de veiligheid in het evangelie, de veiligheid in Christus. Verbazingwekkende genade. Alle genade, royaal, ware genade, het is echte genade en onbetaalbare genade. Je kunt het niet terugbetalen, deze genade. Je kunt het niet terugbetalen. Stel, je komt op bezoek bij iemand en je geeft hem of haar iets. Dan wordt er heel vaak gezegd, dat had je niet hoeven te doen. Dat is niet leven vanuit genade. Je kunt niet tegen God zeggen, dat had u nou niet zo hoeven te doen. Of je geeft een mooie ring aan je vrouw en ze zegt, bedankt, ik waardeer het. Maar wat heeft het gekost, dan zal ik je terugbetalen. Je kunt niet tegen God zeggen, wat heeft het gekost, dan zal ik het u gaan terugbetalen. Of een bedrijf die uiteindelijk financieel in problemen komt, dan kunnen eigenlijk twee oplossingen zijn er. Of de eerste oplossing is dat het bedrijf failliet verklaard wordt. En de andere oplossing is dat het uitstel van betaling krijgt. We kunnen nu niet betalen, maar over 3 maanden kunnen we weer betalen. Heel veel mensen leven vanuit de genade met de tweede gedachte. Ik kon het niet betalen, maar ik zal er nu alles aan gaan doen om het terug te betalen. Terwijl een christen leeft vanuit faillissement. Ik heb niks terug te betalen. Ik kan u niet terugbetalen. De verloren zoon heeft dit begrepen. De verloren zoon ging weg. Zei tegen zijn vader, geef me de erfenis, u bent dood. En na een tijd kwam hij terug. Geen geld meer. Kleding lompen nog. En hij stonk vreselijk naar varkens. Die vader die zegt niet eerst, maak hem schoon. Trek hem door de wasstraat heen. Hoge druk reinigen erop. En daarna wil ik hem omhelzen. Nee. Aan de ene kant zien we het faillissement van de verloren zoon. Ik heb niks meer. Ik ben het niet meer waard uw zoon te zijn. En aan de andere kant zien we de genadige vader. De genadige vader die uiteindelijk zegt, geef me gewaad, een ring, sandalen, gemeste kalf. Want failliet. Deze mijn zoon was dood, maar is weer levend geworden. Hij was verloren, failliet, maar is gevonden. Daar was een transformatie. Daar veranderde zijn leven. Dat is genade. Dat is genade. We hebben een 10 ontvangen. Het is de tijd van diploma's. Het is de tijd van rapporten. Nou hebben de meeste kinderen het al gekregen. Jij hebt je diploma nu gekregen. VMBO begreep ik, een diploma gekregen. Ik heb er ook maar eens een oud rapport bij gehaald van mezelf. Gedrag. Ik heb mezelf een beetje mild ingeschaald. Voldoende. Inzet een matig. Taal een voldoende. Rekenen middelmatig tot voldoende. Spellingen matig. Gym. Zeer goed. Daar kon ik mee thuiskomen. En onderaan heeft er een keer gestaan, Martin moet eens wat minder de clown van de klas proberen te zijn. En had ik er hard voor gewerkt voor dit. Wat had ik er hard voor gewerkt. Maar, nou ja, het was niet veel. Hak over de sloot. Hak over de sloot. Het was niet veel. Maar ik heb nog een rapport. Een 10. Een rood rapport. Een rood rapport, want dit rapport heb ik niet zelf verdiend. Ik heb er niks voor gedaan. Maar Christus heeft dit gedaan, rood, zijn bloed. En ik mag weten, uit genade ben ik gered. Ik ben vrijgesproken. Ik ben vrijgesproken van al mijn schuld, van al mijn zonden. Niet omdat ik nou zo hard daarvoor gewerkt heb, helemaal niet zelfs. Ik heb het ontvangen. In Christus. Dat is onbetaalbare, royale genade die God mij heeft gegeven. En dat betekent dat als onze zuster in de gemeente ziek is, dan ga ik voor haar koken. Maar niet met de gedachte, ik ga God terugbetalen nu. Want dan leef je niet uit genade. Of je buurman, ongelovig, die zijn schuurtje moet opgeknapt worden. Ik kom je wel een dagje helpen. En je denkt, dan kan ik God een beetje terugbetalen. Dat is niet leven vanuit genade. Het is niet leven uit genade. Ik ga de stoelen klaarzetten. Ik ga het geluid doen, muziek, zingen, preken, oudsten, commissies, evangeliseren op straat. Want dan kan ik God terugbetalen. Dan kom ik in een goed blaadje bij God te staan. Dat is niet leven vanuit genade. Ik heb het al ontvangen in Christus. Ik heb de 10 al gekregen. En als ik in de hemel kom, dan ben ik daar op grond van Christuswerk. Ja, zeggen nu een aantal scherpslijpers hier. Dit vind ik allemaal toch wat te makkelijk worden. Dit is toch wat goedkoop. Dit riekt. Dit lijkt op goedkope genade, prediking. Of zoals in het Engels wordt gezegd, hyper grace. We gaan terug naar de context van deze brief. Waar ging deze brief over? Deze brief ging over gehoorzaamheid. Ook als de meester mij slecht behandelde. Maar ik wilde als christen mijn werk goed doen en God daarin de eer geven. Toch? Daar hebben we het over gehad met elkaar. En deze brief gaat over lijden. Waarom is er lijden? Omdat mensen Jezus Christus willen volgen. Wat voor tegenstand ze ook zou krijgen. En volgens mij heb ik toen ook de voorbeeld van Perpetua genoemd. Hè, voor in de arena. En de zendelingen die in Turkije zat. Die haar man was overleden, vermoord om zijn geloof. Maar daar bleef met haar kinderen. Dat is de context. Wat nu goedkope genade. Het heeft God alles gekost. En het zou mij wel eens alles kunnen kosten. Maar ik heb alles in Christus ontvangen en dat is mijn vreugde en dat is mijn basis waar ik iedere keer op terug kan vallen. En die genade waar ik iedere dag uit leef, van genade op genade, van genadegolf, als het goed is, wordt dat zichtbaar in mijn leven. Dat wordt ook gezegd in dat gedeelte, het laatste gedeelte van 10. Wat wordt zichtbaar? Nou, ik zal jullie toerusten, bevestigen, versterken en funderen. De basis van jullie geloof is de genade van Christus. En het resultaat is dan hem. Hem. Wie? Christus. Hem, zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Hij komt uiteindelijk tot aanbidding. Als dit waar is, die 10. En als ik daaruit wil leven, die genade. Wat er dan ook op mij afkomt. Een sissende slang. Een brullende leeuw. Hem zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Dan wil ik mijn leven zo inrichten dat God de eer krijgt in mijn leven. Als hij mij alles in Christus royaal onverdiend heeft geschonken, dan wil ik daaruit leven. Dat is de basis van mijn leven. En dan krijgt God, die de majesteit is, die alle heerschappij heeft, die de autoriteit heeft in deze wereld, dan komt hem de eer toe vanuit mijn hart. En wil ik zo leven. Gods genade, het redt. Gods genade, het is het fundament. Gods genade, het is iedere dag nieuw voor mij. Gods genade, het verandert mijn leven iedere dag meer en meer naar het beeld wat hij voor ogen heeft. En dan kan de gemeente maar één ding zeggen. Amen. Vast en zeker, ja, zo is het. Amen. Gods genade is zo heerlijk voor ons leven. Voor nu en voor de toekomst. Geprezen zij daarom zijn naam. Amen. Laten we een moment hebben van stil en persoonlijk gebed om ons eigen hart te toetsen of we nu daadwerkelijk ook vanuit die genade iedere dag leven en dat dat onze grootste vreugde is. Vader in de hemel, genade zo oneindig groot, dat ik, die het niet verdien. En zo is het, Heere. Als ik kijk naar mijn eigen leven, dan heb ik het absoluut niet verdiend. Maar niet verdiend en toch gekregen. Dat is uw genade. Heer, ik wil u zo bidden voor mezelf en voor mijn broeders en zusters. Heer, dat dit de vreugde van ons hart is. Dat dit de aanbidding van ons hart is. Dat we iedere dag opnieuw verwonderd zijn. Dat een heilig God in zijn genade naar ons heeft omgezien. En ons vrijgesproken heeft. Voor nu en de eeuwigheid. Heer, we u zo bidden dat dat echt de basis, het fundament is van ons geloofsleven. En waar we ook doorheen gaan of wat er nog op ons afkomt in de komende jaren. Heere, dat dat vaste grond is. Dat dat de rots is waar we iedere dag op mogen staan. Het volbrachte werk van uw Zoon. Ik wil u zo bidden voor mensen die dit niet zeker weten. Die in onzekerheid leven en uiteindelijk niet weten of ze uit genade gered zijn en daardoor maar hun best blijven doen. Maar Heere, ik wil u zo bidden dat ze uiteindelijk dat los mogen laten. Want Heere, door eigen werken kom je er niet. Heer, dat ze echt gaan zien wat de Heer Jezus nu daadwerkelijk voor hen gedaan heeft. En dat ze die 10 zullen ontvangen door geloof alleen. We danken u voor uw woord, ook als we zo de afgelopen 2 maanden door de Petrusbrief zijn heen gegaan. We danken u dat het zo rijk is. Zoveel jaren geleden opgeschreven, geïnspireerd door uw geest. En doordat het geïnspireerd is, is het zo levend ook voor vandaag, voor ons leven en voor het gemeenteleven. We zeggen u daar hartelijk dank voor. En we bidden het in die heerlijke, wonderbare naam van uw Zoon, de Heer Jezus, die alles royaal in hem gegeven heeft. Amen.